En als ik dan een man van de oude stempel ben, dan wil ik toch het nieuwe evangelie brengen dat oud is. Dat wil ik dan ook nog doen. En dat doe ik naar aanleiding van Matteüs 22. Matteüs 22. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch ze wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap: zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en ze mishandelden en doodden hem. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt alle die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die zij aantroffen, zowel slechten als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij er iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bediende: bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Deze gelijkenis over het koninkrijk der hemelen, die staat midden tussen twee andere gebeurtenissen in. Daar, hiervoor, in dit gedeelte, daar spreekt Jezus ook een gelijkenis uit. Maar dan gaat het niet over het koninkrijk der hemelen. Hij zegt, hoort een andere gelijkenis. Het is hier een geweldig belangrijk punt in de levensgeschiedenis van Jezus. Denk eraan, hij heeft al de intocht in Jeruzalem achter de rug. Hij staat slechts een paar dagen verwijderd van zijn lijden en sterven. En dan lezen we deze gelijkenissen, waarin hij de hele situatie nog eens goed uiteenzet. In het vorige hoofdstuk aan het einde, met de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, daar sluit Jezus het oude verbond af. Hij spreekt over zijn verwerping, dat de landlieden in de oogsttijd geen vrucht hebben geleverd, dat de pachters altijd bezig waren geweest om de uitgezonden slaven van de Heer te doden, het zij de profeten van het oude verbond, het zij tenslotte de zoon zelf. En dan zegt Jezus die bekende woorden, dat wanneer die fariseërs daarnaar staan te luisteren, hij zegt: het koninkrijk Gods is van u weggenomen. En het wordt gegeven aan een volk dat zijn vruchten wel opbrengt. Dat is de afsluiting. Dan verdwijnt de hemelse steun, dan verdwijnt de aartsengel Michaël, verdwijnt uit hun blik en dan zijn ze overgeleverd aan de machten der duisternis. Een speelbal worden ze dan onder de volkeren. En dan zegt de Heer, voegt eraan toe: hebt gij dan nooit gelezen, die steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God een hoofd des hoeks gelegd. En als de Heer dat dan uitspreekt, dan attendeert hij hen op deze steen. Hij zegt: en wie op die steen valt, die zal, en dat staat in vers 44, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Ik heb er wel eens aan gedacht, aan de betekenis ervan, van die geweldige hoeksteen, waar dat ganse gebouw Gods op rust. Dat is een hele zware steen. En Jezus zegt: wie op die steen valt. En ik heb het woord eens opgezocht, want ik kon er niet goed uitkomen. Wat bedoelde de Heer met wie op die steen valt? Ik dacht, als er nou stond wie op die steen aanvalt. En bij Rempel, in mijn woordenboek stond het Griekse woord vertaald door het Engelse woord to strike. Wie aanvalt op die steen? Wie zich daartegen verzet? Wie deze steen niet wil? Jezus zegt, dan staat er letterlijk, die wordt in stukken gebroken. Die verliest zijn eer. Die verliest zijn heerlijkheid. Die verliest zijn contact met God. Daar blijft niets van over. En dan draait de Heer het op. En op wie hij valt? Tegen wie hij zich keert, die steen? Die zal verpulverd worden. En als de Heer zich keert als een steen tegen anderen, dan zou de Heer kunnen zeggen, en als ik mij tegen die machten keer, en als mijn gemeente, die in mijn naam deze dingen doet, zich tegen de boze geesten keert, dan zullen ze verpulverd worden. Ze zullen onder de voeten van mijn volk komen. Dat is de sluitreden geweest van het oude verbond. En daar staat erbij dat die overpriesters en de fariseërs, die snapten dat goed. En daar gaan ze heen. En als ik dan na deze gelijkenis die ik voorgelezen heb, dan zie wat er dan gebeurt. Dan zegt een ander evangelie, zegt dat die fariseërs die gaan samen beraadslagen hoe ze hem nu zullen vangen. Want zij dorsten hem niet te grijpen vanwege de scharen. Hoewel ze hem trachten te grijpen, vreesden de scharen, daar deze hem voor een profeet hielden. Dan gaan ze even vergaderen in Jeruzalem. En als ze dan vergaderd hebben, dan zegt de Lucas, zegt dan ergens, in een parallel hoofdstuk, en dan stuurden ze mannen naar Jezus toe, boze mannen, maar met een houding van vroomheid, die zich aandiende bij Jezus als vrome geesten, als vrome mannen, met de Herodianen, met een verpolitiekte kerk, die dus verbonden was met Herodes. En dan komt die vraag bij Jezus, is het geoorloofd de keizerschatting te geven? Dat is geweest dus om hem te vangen in zijn woorden en hem dan over te leveren, staat erachter, aan de stadhouder. Dan willen ze dus, dan zijn ze al van plan hem te doden. Uit de weg te ruimen door hem in handen te spelen door een dom antwoord dat hij zich vergissen zou. Maar Jezus geeft dan dat wonderlijke antwoord, geeft dan de keizer wat de keizers is en geeft goden wat gods is. En daar tussen dat heen gaan van deze mensen spreekt Jezus deze gelijkenis uit. Dat zijn rijk zal komen. Hij is die steen die tegen dat grote beeld aan zal vallen. En als dat beeld, denk aan Daniel 2, als dat beeld getroffen wordt, dan zal het verbrijzeld en verpulverd worden. En het rijk van de vijand zal verdwijnen. Dat zal de glorierijke overwinning zijn van Jezus Christus. En dan, ik zou zeggen, dan deelt de Heer zijn toespraak in drie punten. Het gaat over het Koninkrijk der Hemelen. En dan zegt hij eerst dat hij zijn slaven zendt. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En die zond zijn slaven uit om ze tot de bruiloft te nodigen. Doch ze wilden niet komen. Maar dat was gebeurd. Dat hadden we gezien. En dan is het tweede, en dan stuurt hij zijn slaven weer uit. Andere slaven. Om weer uit te nodigen. En dan staat er, en die bruiloft is gereed. Alles is bereid. En de ossen en de vette dieren zijn geslacht. Komt tot de maaltijd. En dan slaan ze er weer in acht op. En dan komt die derde fase, die laatste fase, en dan stuurt hij zijn slaven buiten de stad, naar de heggen en de stegen, om een laatste invitatie te doen. En dan zal blijken dat driemaal is het scheepsrecht, dan komt de overwinning van het Rijk Gods. Dat verhaalt Jezus hier in korte trekken in deze gelijkenis. Het gaat eerst dat die discipelen uitgaan. Ze zijn uitgegaan om het volk Israël het evangelie te brengen van het Koninkrijk der Hemelen. We weten dat. Jezus heeft eerst zijn discipelen uitgestuurd. En dan lezen we dat hij tot ze zegt: begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatse, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Dat is het uitzenden van de slaven geweest, van de discipelen. En in Lucas stuurt Jezus er nog eens 72 op uit. En die hebben ook die boodschap: als je in een stad komt waarmee u ontvangt, eet wat voorgezet wordt en geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En wat is het einde er dan van? Dat ze het niet willen. Ze wijzen de boodschap van Jezus Christus van de hand. De Heer zegt: ik wil een bruiloftsmaal. Ik wil een gemeente. Waar de vader zegt: ik wil een gemeente waar mijn zoon een vrouw vindt. Die gemeente moet die vrouw worden. Israël heeft dat van de hand gewezen bij de eerste aankondiging. Ze hebben gezegd: wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Maar ze wilden ook niet dat er een huwelijksgemeenschap zou komen tussen het volk Israël, tussen het volk van het oude verbond en Jezus Christus. Dat wijst dat bruiloftsmaal aan. De koning die heeft een bruiloftsmaal voor zijn zoon. En als die discipelen dan na Jezus' opstanding nog eens uitgaan, dan wijzen ze het weer van de hand. En dan is dat allemaal gereed. Dan staat er: het maaltijd is gereed, alles is in orde. Zegt de genodigde: zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht. Dan gaat dat evangelie, te beginnen bij Jeruzalem, over Judea tot aan de einde der wereld. Alles is klaar, kom tot het feest. Jezus wil dat zijn volk feest viert. De Heer wil dat zijn volk gemeenschap met hem heeft en dan zal dat glorierijke evangelie van de heerlijkheid Gods, dat zal zo uitwerken dat de mens altijd vreugde heeft. Innerlijke vreugde. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De boze geesten worden aan de gemeente onderworpen. Als die machten proberen in de gemeente te dringen, dan zal die gemeente op die machten vallen. Die steen wordt dan de gemeente van Jezus Christus en zal die machten wegdringen. Dat is de belofte. En men gaat uit. Alles is gereed met deze boodschap. Ik heb mijn maaltijd gereed gemaakt, mijn ossen en mestvee zijn geslacht, alles is klaar, kom tot het feest. In Lucas 14 staat: het is nu gereed. En dan komen ze met hun verontschuldigingen. Jezus zegt: ik heb alles klaargemaakt. Ik heb de verzoening der zonde heb ik teweeg gebracht. Iedereen die hier zit kan de doop met de Heilige Geest ontvangen. Hij kan gered worden, hij kan vervuld worden. Hij kan genezen en hersteld worden. Alles is gereed. Kom tot de bruiloft. Dat is dat tijdperk van die laatste tijd dat Jezus zijn discipelen laat verkondigen. En het begint dan op de Pinksterdag en dan zou het door moeten gaan tot aan het einde van deze bedeling. Dat is dat bruiloftsmaal. Het verzamelen van Gods volk om een maaltijd. Om dan tenslotte zich een gemeente voor te stellen zonder vlek en zonder rimpel. Heilig en onberispelijk. Een feestmaaltijd. En bij elke feestmaaltijd horen feestliederen. En als wij ons begeven in die feestzaal, dan zullen die liederen ook niet ontbreken. Ja, dat is een nieuwe visie. Maar het is zo, hè. Wij zijn een feestvierend volk. Je komt er niet met klagen, je komt er niet met treuren. Maar je komt er met God te loven en te prijzen voor alles wat hij in de hemelse gewesten voor u bereid heeft. En dat zijn doorslag vindt in je natuurlijk leven. Je wordt er een ander mens bij. Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar in de geschiedenis van de kerk heeft men op deze boodschap ook geen acht geslagen. Kijk, Jezus heeft dat gezegd. Eerst heb ik het laten verkondigen aan Israël. En ze hebben er niet naar omgezien. En ze hebben gezegd: wij willen het niet. En wij blijven bij het oude. En de Heer zegt, en nu stuur ik ze nog eens de wereld over. Dat is de tweede bazuin als het ware. En die slaven die gaan en beginnen. En het lijkt een geweldige stoot te worden. Maar langzamerhand zie je die afval komen, de onverschilligheid van het volk van God. Men volgt Jezus niet. Men wijst categorisch, wijst men 2000 jaar deze boodschap af. Wie heeft er ooit gehoord van het Koninkrijk der Hemelen? Waar heeft men de mensen verteld dat ze een wandel konden hebben in de hemelse gewesten? Dat hun strijd in de hemel is. Men heeft het allemaal terzijde geschoven en men heeft de kerk gemaakt op aarde. Men heeft er niet in geloofd. Men heeft de raad Gods voor zichzelf verworpen. Omdat men de volle raad Gods niet wilde. Het volle evangelie. Jezus zegt, ze sloegen er geen acht op. Het materialisme. De stoffelijke wereld, die trok zo. Dat de Heer zegt, en ieder ging naar zijn akker. En de ander naar zijn zaken. En dat werd de kerk van Jezus Christus. Een kerk op aarde. Waar geweld en onderdrukking kwam. Want de fanatieken onder deze mensen. Die onder deze onverschilligen dulden ook niet dat dat koninkrijk der hemelen gebracht werd. Dat dat gepredikt werd door aan mensen die dat gingen volgen. En daardoor lezen we dat de hele kerkgeschiedenis door mensen vervolgd zijn vanwege dit evangelie van Jezus Christus. Er werd een kerk, er kwam een kerk van mensen. Ze zijn in die kerk getrouwd. Ze zijn erin geboren. Nietwaar? Ze doen er zaken in, maar die gemeenschap met God, die missen ze. Paulus zou zeggen, gij zijt nog vleeselijk. En dan is het voor onze gemeente belangrijk dat wij weten waar we staan. Dat ieder die hier zit, wel zich ter degen afvraagt, heb ik deel aan die feestmaaltijd? Of hoe zit dat met mij? Ben ik maar meegekomen of niet? Want Paulus zegt ergens in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10, hij zegt, denk eens aan dat volk Israël, dat is allemaal uit Egypte getrokken. Allemaal. En dan zijn ze, en ze zouden op reis zijn naar Canaan. En waar zijn ze terechtgekomen? In de woestijn. En daar zijn ze gestorven. Ze zijn niet in Canaan binnengekomen. Op een enkele na. En Paulus zegt, weet u waarom? Omdat dat volk murmureerde. Dat morde. Dat was kritisch. Dat had altijd iets aan te merken op Mozes. Dat voelt nooit iets goed. En dan zegt Paulus erachter. En als dat is nu een beeld. Dat is nu een voorbeeld voor ons geworden. Op ons. Op wie de einde der eeuwen gekomen zijn. Omdat wij niet in diezelfde strik zullen vallen. Dat wij optimisten zullen zijn. Dat wij positief zullen zijn. Dat we de gemeente bouwen. Dat deed Israël ook niet. En daarom gingen ze niet in. Waarin? In Canaan. Ze waren wel uit Egypte getrokken. We zouden zeggen, ze zijn al een heel eind gekomen. Maar ze kwamen niet in Canaan. En dat is de grote waarschuwing ook voor ons. Willen wij binnentrekken in die feestzaal. In die bruiloftzaal. Waar dat aparte feestvieren is. Dat heel anders is dan als men in de woestijn leeft. Want Canaan wordt dan het land der rust. Het wordt het land van de overvloed. Het wordt het land van het feesten. Dat ieder rustig kan zitten onder zijn wijnstok en onder zijn palmboom. Daar gaat het over. Of u de keuze gedaan heeft om verder te trekken. En dan zien we dat hoe de haat komt tegen dit evangelie. Dat is er altijd geweest, maar dat hoe meer die tijd dringt, dat die feestzaal, dat daar velen binnenkomen, hoe feller de haat zal worden. Dat zult u zien. En dan staat er in de oven gegrepen zijn slaven en ze mishandelden ze en doden ze. Dat zijn de fanatieke, wereldsgezinde of wettisch ingestelde christenen. De kerkportalen zijn in de geschiedenis gevuld met het bloed der martelaren. Dat is wel zeker. En terwijl ontstaat er die grote stad. Die hele grote stad die de Bijbel noemt Babel. En dan zegt Johannes, dat is die stad waar ook onze Heer gekruisigd is. Dat is niet alleen in Jeruzalem geweest, maar ook in Babel. En Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem is aan het vuur prijsgegeven. Nou, en de stad, en de Heer zegt, deze stad, die zal ook verwoest worden. Want het zal net zo gaan als met het oude verbondsvolk. Ik geef die stad prijs en dan komen de machten der duisternis en die zullen die stad, die mensen afvoeren. Johannes zegt in Openbaring 11 dat ze hebben de Heer gedood. In Jeruzalem. Maar in dat andere Jeruzalem, dat Babel genoemd wordt, daar hebben ze de Heer andermaal gekruisigd. En dan zegt hij, het zal met vuur verbrand worden, de Babel. Overgegeven aan de boze geesten, want sterk is de Heer onze God. En dan? Ja, is het dan afgelopen? Dan is Israël is weg. De Babel gaat onder. En wat blijft er dan over? Driemaal het scheepsrecht, heb ik gezegd. Dan komen er weer apostelen. Eerst Jezus. Toen de apostelen. En dan krijg je eeuwenlang dat evangelie niet verkondigd is. En dan zegt de Bijbel, en aan het eind, dan ziet die schepping uit naar de openbaring van de Zonen Gods. Die in de kracht staan van de apostelen. Die vervuld zijn met de Heilige Geest. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen, die hier zitten, uw jongelingen, het tweede, het derde geslacht. Die zullen in die gemeenschap met God gezichten zien. En ze zullen profeteren. En ze zullen de raad Gods ontvouwen aan velen, aan de wereld. Wij zijn als het ware op dit ogenblik de verspieders die dat nieuwe land weer gaan ontdekken. En dan zegt de Heere aan het einde, als hij dan zegt, ik wil niets meer te doen hebben met dat volk, dat mij toch niet dienen wil met een oprecht hart, dat niet alles en alles wil inzetten in mijn dienst, maar dat aan de stof hangt, aan het uiterlijke, aan de uiterlijke dingen, aan de zonde hangt. De Heer zegt, en nu zoek ik mij een volk waar ik een wonder aan ga doen. Het grootste wonder dat ooit gebeurd is. Hij zegt tot zijn discipelen, tot de laatste categorie, in die eindtijd, aan het einde van onze bedeling, aan het einde binnenkort, wat wij meemaken, want wij zitten in die overgangstijd, de einde der eeuwen zijn op ons gekomen, en als het einde der eeuwen op je gekomen is, dan moet je niet achteruit kijken wat onze vaderen gedaan hebben, want die hebben er niet veel van terechtgebracht. Maar dan moet je over die muur heen kijken en dan zie je die toekomende eeuw. En dan ga je werken met de krachten van de toekomende eeuw. Dan ga je werken met het evangelie van de toekomende eeuw. Wie Jezus Christus is als hersteller. Als redder van deze wereld. En met dat evangelie van de toekomende eeuw gaan die laatste zonen Gods uit. Ze trekken de wereld over. Jezus zegt dat evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden over de ganse wereld. En dan komt het einde. En dan doet het er niet toe wie dat evangelie hoort. De Heer zegt, gaan we naar de kruispunten der wegen. Dat is letterlijk eigenlijk de uitvalswegen van de stad. Je moet niet in de stad blijven. Je moet niet onder je christelijke bevolking blijven. Je moet niet in dat Babel blijven, maar ga nou uit die stad, trek eruit en ga dan die wereld in. Babel, dat is de stad waar de Heer niet meer terecht komt. Daar wordt hij niet geaccepteerd. De Heer zegt, ga nou uit die stad. Ga nou uit de kruispunten der wegen, de uitvalswegen, daar waar land en stad elkaar begrenzen. En dan krijg je die talrijke wegen en dan ga je maar naar mensen die het nog nooit gehoord hebben. Alle kanten, dat zijn geen stedelingen, maar dat is die grote schare die buiten is. De slechte en de goede, de goddeloze en de rechtvaardige. Mensen die het goed doen en mensen die het verkeerd doen. En dwing ze nou maar om in te gaan met dit evangelie, bevrijd en verlost. En zegt, de tijd is gekomen van het grote heil. De bedelaars, de moordenaars, de dieven, de lammen, de geestelijke en de lichamelijke gehandicapten. De Heer zegt, voor alle is dit evangelie. Nou, daar eindigt onze bedeling mee. Daarom zien wij er naar uit. Wij zijn geen mensen, ook al ben je oud en je daar op een bankje gaat zitten, jongens, wat was dat vroeger gezellig? Helemaal niet. Ik heb daar niets geen behoefte aan dan een bankje. Ja. Want dan moet je achteruit gaan zitten kijken en zitten leuteren met die mensen over de goede oude tijd. Nou, dat doen we niet. Maar wij hebben een visie, perspectief, en dat perspectief, al ben ik dan een man van de oude stempel, maar dat perspectief, dat breng ik u. Want dat is voor jullie. Ik hoop er nog wat van mee te maken, maar het is voor de komende generatie. Die zullen het zien en die zullen het ervaren, indien ze blijven in het geloof. Het zal zijn in de laatste dagen dat God machtig zijn wonderen en tekenen zal doen. Dan zal die vrouw, die gemeente, werkelijk toegewijd zijn aan haar man. Dan die feestzaal begint in het huis Gods. Die begint in de gemeente van Jezus Christus die gehoorzaam is. Want die dingen die gebeuren niet per ongeluk. Die komen niet als een meiregen. Daar is een voorbereiding voor nodig. Daar is een preparatie voor nodig. De Heer bereidt dat feest, maar hij zegt tot ons, jij moet zaaien. En jij moet planten en ik geef de wasdom. En dan heb je de volle vrucht. God geeft de wasdom. Maar hij kan geen wasdom geven als wij niet gezaaid en geplant hebben. Dat is toch wel heel duidelijk. Als wij dit evangelie niet brengen, dan hebben we niet geplant. En daarom verkondig ik u. En dan zegt de Heer, en als dat u goed geplant is en als die bodem goed is, nou, dan geef ik mijn wasdom. Dan geef ik die tijd weer terug die ver de eerste Pinksterdag overtreft. En dan is die bruiloftszaal is vol. Met al die nieuwe mensen. Een schare, zegt de Bijbel, die niemand tellen kan uit alle volken, stammen, talen, naties en tongen. Die zijn daar gekomen. Dat wil zeggen, daar zijn ze bij elkaar en daar zijn ze bij elkaar. En met elkaar vormen ze met een innerlijke mens die geweldige bruiloftsmaal in de hemelse gewesten, in het koninkrijk Gods. En dan staat er, en dan komt die koning binnen. En ik ben op deze gelijkenis gekomen omdat een van ons die hier zit, die vroeg aan mij, hoe zit het nou met die man met dat bruiloftskleed? Wat is dat toch hard, hè? Wat is dat toch naar, dat die man er zomaar uitgemikt werd in het, uit het vuur, in het vuur. Hè? En dan werd hem in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en de tanden geknars. Dat moet toch niet? Dat had toch wel wat liefderijker kunnen zijn, ik kan me dat best voorstellen. Nou, daar zit dan die man zonder dat bruiloftskleed. En die koning die komt binnen. En die inspecteert even de gasten. Ja. Een man zonder feestkleed. Een man zonder kleed der gerechtigheid. En waarom niet? Dat merk ik aan de vraag van de koning. Hij zei, man, hoe ben jij hier binnengekomen? Hoe ben jij hier binnengekomen? Nou, dat is toch wel duidelijk. Jezus zegt, wie van? Elders inklimt in zijn dief en een moordenaar. Die man die was wel binnengekomen, ja, door een achterdeur misschien. Of weet ik waar. Maar die man was niet door de deur gegaan. En wie niet door de deur gaat, die krijgt dat kleed der gerechtigheid niet. Die heeft niet de vergeving, dus onder Jezus zegt, ik ben de deur. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar deze man was, we zouden zeggen, nou, dat gevaar zit er dik in. Die man was misschien wel van de tweede of derde generatie. Die kende dat evangelie, vol evangelie kende die met zijn verstand. Mag ik even verder gaan? Nee? Die kende dat evangelie met zijn verstand. U weet het wel. En ik zeg, hier laat er niemand onder ons zitten die het evangelie cerebraal beleidt. Dat wil zeggen, verstandelijk. Hij wist alle dingen. Hij kon meedoen. Hij kon hier zitten. Hij kon zich geven als een mens die goed op de hoogte was. Maar hij had geen gemeenschap met de Heer. Hij wist niet of zijn zonden waren vergeven. Hij miste die kleder der gerechtigheid. Want hij was van elders binnengekomen. En als je geen kleder gerechtigheid hebt, dan krijg je ook geen kleder des heils. De kleder des heils, dat is dat je geheeld wordt. Dat je feest kunt vieren. Dat er iets in het, dat het herstel in je gewerkt heeft. En dat die kleder des heils, dat kleed der gerechtigheid wordt een kleed des heils door de onderwijzing in het volle evangelie en als de geestesgaven gaan werken en als de liefde ons samenbindt. Dan gaat die kleren des heils werken. Ik zie er altijd naar uit, ik zeg, heren, hoe zal het nu met de gemeente gaan? Zal die liefdeband sterk genoeg zijn? Hoe zit die man daar? Hoe is die daar gekomen? Oh, hij heeft misschien een heel veel kritiek gehad op voorganger of op oudste. Maar hij zat als onder feestkleed. Want hij was niet geheeld van binnen. Er was iets bij hem niet in orde. Want wij aanvaarden dat kleed door het geloof en enkel door het geloof. En wij krijgen dat feestkleed door het geloof in al deze gaven die God schenkt. Dat feestkleed krijgen we door de vernieuwing van ons denken. Dat wij zeggen, God is goed en daarom zijn wij ook goed, want hij heeft ons goed gemaakt. En hij werkt goed voor ons. En Jezus zegt, alleen die gij mij gegeven hebt, ook in die eindtijd, die heb ik om mij heen vergaderd. En deze man, hij hoort er niet bij, geen klederen. Hoe zijt gij hier gekomen? Van elders, niet langs de normale geloofsweg. Hij kan niet zeggen, die door de geest geleid zijn, die zijn kinderen Gods, want hij weet helemaal niet wat de Heilige Geest is. Dat is zijn tekort. Hij is gekomen langs de natuurlijke overwegingen. Hij wil meegenieten. Hij komt niet als feestganger, maar hij komt om ook nog een graantje te pikken. Hij heeft innerlijk die woorden van het Koninkrijk der Hemelen niet aanvaard. Hij heeft alleen die leer aangenomen. De Hebreeënschrijver zegt in het 6e hoofdstuk, heeft het goede woord Gods, heeft hij gehoord. En de krachten van de toekomende eeuw heeft hij gesmaakt. Och, hij is misschien wel genezen. Door een wonder, als die zonen Gods uitgaan. Nou, misschien is hij daar wel bij geweest, dat hij genezing ervaren heeft, een herstel naar het lichaam. Hij heeft de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Maar, innerlijk deel heeft hij er niet aan. Als wij avondmaal gevierd hebben, dan gaan wij ervan uit dat onze broeders en zusters innerlijk deel hebben aan Jezus Christus. Aan de binnenkant, met hun geestelijk wezen. Die man, die hoorde er niet bij, maar die wilde alleen genieten. Maar wij willen erbij horen. Ik denk aan dat lied dat ik vroeger geleerd heb. Mijn hart zal het feestkleed dragen. Van altijd jeugdig groen en van zijn lof gewagen. Zoveel mijn lied kan doen. Dat is het eerste gezang, meen ik, van de gezangenbundel. Tegenwoordig. Ja. Dat is een geweldig mooi lied. Ja. Uw Sion strooit uw palmen en twijgen voor de voet. En ik zal in psalmen jubelen begroeten. Ja. Dat is het. Mijn hart zal het feestkleed dragen. En deze man had dat feestkleed niet. En dat is, je kunt het merken aan de mensen, ze kunnen geen feest vieren. Ze kunnen er innerlijk eigenlijk niet bij. En daarom gaan ze aan de kant staan. En Jezus zei, wat doet die man hier? Werpt hem uit in de buitenste duisternis. Och, die man die zal wel veel vaak een grote mond gehad hebben. Ja. Misschien denkt hij wel, ik heb het goede. Dat zijn de ergste hoor. Die slechte dingen doen met een goed geweten. Dat is het allerergste. Als je geweten, slechte dingen doen met een goed geweten. Nou, ik veronderstel dat die man een goed geweten had. Hij zegt, ik heb gelijk. En die zitten maar te zingen, die gaan met een gebeelde hemel naar de duisternis. Ja. En dan staat opeens zijn mond verstomd. Hij kan het niet meer zeggen. En dan opeens ziet hij de waarheid. Ik heb vaak met mensen gebeden gezegd, Heere, laat de waarheid hem of haar vrijmaken. Ik bid het nog regelmatig met bepaalde mensen die in nood zijn. We worden nog wel eens opgebeld. Zeg, Heere, laat die waarheid eens doordringen van dat eeuwige evangelie. Dat ze kunnen zien wie gij zijt. En hoe een mens gemeenschap met u kan hebben. Maar dat het niet gaat over het geklank waar men groot bij gebracht is. Hier zegt, werp die man in de buitenste duisternis. Buiten die deur. Ja, en waar in de zaal is feest, daar is licht, daar is leven. En wat buiten de zaal is duisternis. Denk maar aan de dwaze maagden. Dat is dus, werp ze op die plaats waar de duisternis is. Want ze hebben gemeenschap met de duisternis. Het is als het ware, ik laat ze over aan de machten der duisternis die in de wereld werkzaam zijn. En hoe verder in de tijd, hoe sterker die machten worden. En dat is daar de buitenste duisternis. De Engelse Bijbel zegt de outer darkness. De duisternis die buiten is, buiten het gebouw is. Dit is niet, die mensen zijn voor eeuwig verloren, daar gaat het hier niet om. Maar deze mensen bereiken hun doel niet. Deze mensen komen niet in die feestzaal en komen daarom ook niet op de troon van Jezus Christus te zitten. Maar buiten de feestzaal, daar zijn de onreine geesten werkzaam. Daar is dus ook het geween en de tanden geknarst. Ik kan me dat begrijpen. Je hebt hier gezeten en je hebt dit zien ontwikkelen en op een gegeven ogenblik zeg je toch, ik heb er geen deel aan. En als je dan in die duisternis komt, buiten de gemeente, buiten de feestzaal, nou, en je wordt dan door die machten de duisternis gegrepen, dan denk je misschien later, hé, wat was het daar toch heerlijk, wat was het toch veilig in die schoot van de gemeente. Nou, die man, die gaat nog eens even terugdenken hoe het daar binnen was. Hoe gezellig, hoe feestelijk, hoe rein, hoe heilig. Hij zegt, ik heb het eigenlijk niet gewild. Ja, en dan komt de tanden geknars. Vrome geesten, die knarsen altijd met de tanden of ze wenen. Ja, ik heb al eens gezegd, ze huilen of ze maken zich kwaad. Ja, dat is een kenmerk. Als je niet meegaat met je ouders in de orthodoxe kerk, dan begin je moeder te huilen en vader die maakt zich kwaad. Ja, ja. Wenen en tanden geknars. Want hij had iets gezien van het heil. En hij wordt prijsgegeven aan de machten der duisternis. De zonen gods worden in de eindtijd openbaar. En dan zei Jezus, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Waarvoor uitverkoren? Dat is hetzelfde als doorgaan door de enge poort en over de smalle weg. En weinigen zien die weg naar het doel. Nee, daar gaat het over. De weg door het koninkrijk gods. Er zijn veel oud-testamentische christenen die helemaal niets weten van dat koninkrijk gods. Ik zeg niet dat ze verloren gaan, maar in die eindtijd waar die machten der duisternis zo fel woeden, daar heb je je wapenrusting dubbel en dwars nodig. Daar gaat het over. En daarom weinig uitverkoren om die feestzaal binnen te gaan. Er zijn maar weinig mensen die echt feest kunnen. Dat is in de natuurlijke wereld al zo, maar is in de geestelijke wereld ook zo. En om echt feest te vieren, ik behoor niet tot die mensen die vroeger als jongen, dan kon ik nooit echt feest vieren. Maar ik heb dan toch al geleerd met de Heer feest te vieren. En dan kun je het in de natuurlijke wereld ook toch wel. Vele geroepen, weinig uitverkoren. Dat is de profetie. De profetie die over deze wereld gaat. En daar wil ik dan mee eindigen. Dat is, maar wij moeten het wel over de wereld verkondigen, net als de apostel Paulus. En die zei tot de mensen, moet je eens horen. Maar niet alle hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben ze het dan niet gehoord? Zeer zeker. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan. Dat is toekomst, dat is profetie. Over de ganse aarde gaat het geluid van dit evangelie uit. En het geloof is door het horen. En ook tot de einde der wereld zijn hun woorden gehoord. Maar er zijn mensen die stoppen de oren dicht. Die geloven niet. Die horen het wel. Maar ze verwerken het niet. Ze nemen het niet aan. Jezus zegt zoveel aan het. De Bijbel zegt zoveel aan het aangenomen hebben. Die geeft die macht. Een kind van God te worden. Een zoon van God. In die bruiloftszaal te zitten. Ik dacht. Daar gaan wij naartoe. Dat is nou onze toekomst. En dan wil ik ook een man zijn van de nieuwe tijd. Dat is toch heerlijk. Een mens van de nieuwe tijd. En dan staat er, en de laatste zullen de eerste zijn. Ga je het nu begrijpen? De laatste die daarbij gekomen zijn. Ja, van die grote scharen die niemand tellen kan. En al die eeuwen die voorbij gegaan zijn, die hebben het niet gezien. En wij hebben het gezien. De laatste. En die zullen de eerste zijn. De belangrijkste. Amen.